De tekstwoorden voor dit morgenuur vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie. Naar de beschrijving van Johannes, het 14e hoofdstuk, de versen 30 en 31. Johannes 14, de twee laatste versen 30 en 31. Daar spreekt het woord des Heeren al dus. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en alzo doe gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de gewillige plaatsbekleder. In de eerste plaats letten we een ogenblik op de Heer Jezus en de overste van deze wereld. In de tweede plaats op de Heer Jezus en zijn Vader. In de derde plaats op de Heer Jezus en de wereld. Het is de laatste nacht, de nacht waarin de Heer Jezus Christus verraden is geworden. We hebben geen bepaalde volgorde behandeld in deze lijdenstijd, maar zo hier en daar een enkel woord gesproken aangaande de aankondigingen van het lijden die hij aan zijn discipelen heeft gedaan. En ook dit is een van de woorden die hij sprak toen de laatste avond en nacht reeds aangebroken was. Zij hebben het Paasga gevierd. Zij hebben mogen eten van het brood en mogen drinken van de wijn. Ze hebben de gedenkwaardige woorden uit zijn lippen gehoord. Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. En het zal hun vreemd te moede zijn geweest toen de Heere Christus onder het zingen van de lofzang, Psalm 113 tot en met 118, dat hij daar tussenin gesproken heeft, deze woorden die wij in deze hoofdstukken en de volgende hoofdstukken vinden. Er is wel gezegd, er staat hierachter, aan het einde van het hoofdstuk, vers 31, staat op, laat ons van hier gaan, terwijl er nog drie hoofdstukken volgen, 15, 16 en 17. Maar het hoeft geen enkel bezwaar te wezen, ik dacht het me zo in, dat de Heer Jezus Christus in de ernst van het ogenblik, toen zij alreede gegeten hadden, en een gedeelte van de lofzang gezongen hadden, dat hij op een ogenblik is gaan staan en zijn discipelen heeft aangezien en ze heeft toegesproken deze woorden als een gebaar van zijn volkomen vrijwilligheid en zijn vaststaand besluit om te gaan de weg die hij op zich genomen had te zullen gaan. Nu zegt de Heer Jezus in dat 30e vers, wij laten het verband even verder rusten, ik zal niet veel meer met u spreken. Die tijd is voorbij. 3 jaren hebben zij in het liefelijk voorrecht mogen delen, dat zij van de lippen van deze herder, deze profeet, hebben mogen horen. En zij hebben moeten bekennen, genade is uitgestort in zijn lippen. En al is zijn hoge priesterlijke bediening nog zo in het verborgen voor hen, want zij verstonden geen van deze dingen. Toch hebben zij met een innerlijke verbondenheid en verwondering hebben zij de woorden des eeuwige levens van zijn lippen gehoord. Dat was toch eigenlijk ook hun spijze, telke malen weer, waarom zij hadden uitgeroepen, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En hoe konden zij dan de weg van dit tarwegraan niet begrijpen? Al was de weg van vernedering en van lijden en dood hun zo tegen vlees en bloed. Dat neemt niet weg dat zij door de genade des Heilige Geestes hem mochten toebehoren. En door zijn woord waren verblijd als door een milde regen menigmaal. En dat ze ook door hem onderwezen waren, deze jaren dat ze met hem samen door de lamppalen van Juda en Samaria en Galilea getrokken zijn. En nu gaat die heiland, die zielenvriend, aan wiens woorden zij gebonden zijn door de Heilige Geest. Die gaat nu in een ogenblik, gaat hij tot ze zeggen: ik zal niet meer veel met u spreken. Dat is benauwend. Dat is bedroevend. Want juist waren zij aan dat spreken van die middelaar zo verbonden. Ze konden zijn daden niet altijd begrijpen en ook zijn woorden niet. Aangaande het lijden. Maar toch, altijd waren hun oren weer gericht om te horen wat hij tot ze te zeggen had. Hoe menigmaal had hij ze van de schare afgezonderd en ze het grote voorrecht verleend dat ze door hem privatelijk, persoonlijk nog eens mochten horen de achtergrond en de betekenis van zijn woorden aangaande het koninkrijk der hemelen. En nu is het alsof ze zich in een ogenblik aan een sterfbed wanen, waar een stervende nog enkele woorden voor hem de laatste krachten ontzinken, nog enkele woorden spreekt. En degene die er omheen staan proberen elk woord op te vangen, want het kan zo afgelopen zijn. Zo was het niet voor de Heere Jezus. Maar we kunnen ons wel indenken, zo was het voor zijn jongeren toen ze dat hoorden: ik zal niet meer veel met u spreken. Al konden ze het niet doorzien, toch hebben ze allen die verborgen dreiging gevoeld van de uren en de macht der duisternis waar hun meester van gesproken had. En daarom hoeven we niet aan te twijfelen of ze hebben met zeer ernstige ogen hebben ze naar hun meester gekeken, nu hij daar zo een beweging maakt om op te staan en nu ze zien aan zijn blikken dat er een heilige ernst in hem is om die weg van lijden en dood tot het einde toe te bewandelen. En wat komt dat dan verdrietig over in de harten van zulken die zo verblijd waren geweest met zijn woorden. De gedachte dat hij binnenkort niet meer zal spreken. Want wat hij nog zal spreken, dat is niet zoveel meer. En dan zal komen wat hij sprak overgeleverd te zullen worden in de handen van zondaren. Zie, dat is dan ook voor de discipelen een bedroefde zaak, dat zij weer geconfronteerd worden met het afscheid. En dat zij weer moeten bedenken, er komt aan onze verhouding, zoals hij nu is, komt een einde. Het zal zo niet blijven. Ja, en dan zouden wij dan zeggen tegen de zulken: maar de Heilige Geest, hij zal komen En door hem zal het vervuld worden. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Want die Heilige Geest, die zal het uit zijne nemen. En hij zal het hun verkondigen en schenken. Ach, dat zou hun droefenis niet kunnen wegnemen. Want zij zien aan het heden. En in het heden voelen zij de toespitsing van al die woorden die gesproken zijn, waar ze iets van mochten verstaan en die ze niet konden verstaan. Maar ze gevoelen wel aankomen dat er zekerlijk iets zeer ernstigs staat te gebeuren. En zo is het trouwens nog, al is het op een andere wijze, maar om nog iets van lering uit dat woord ook voor ons te mogen hebben, zou ik hierop willen wijzen. Er kan een tijd zijn in het leven dat er is een zodanige omgang met hem, dat wij met hem spreken en hij ons ook toespreekt. En dat er een zodanige gevoeligheid is, dat wanneer zijn naam genoemd wordt, wanneer er iets open komt van zijn werk als die borg en middelaar, of van die profeet die zulke woorden sprak van eeuwig leven, dat onze zielen werd aangedaan. Het is voor ieder verschillend, maar dat komt voor zoals ik u nu zei. En dat er een tijd is in het leven waar je haast wel zou zeggen, de stem der vogeltjes wordt gehoord in het land. De zangtijd genaakt, de wijnstokken brengen jonge druifjes voort en de vijgenbomen vijgen. Kom mijn liefste, laat ons uitgaan in het veld. En menigmaal heb ik van oude christenen en christinnen gehoord hoe het veranderd is in hun leven. Niet dat die God veranderd is. Niet dat de waarheid veranderd is. Maar het leek wel of die spraken, dat veel spreken, dat veel in zijn nabijheid leven, die innerlijke verbondenheid zo weggeëpt was. Ach, ik denk dan aan mijn grootmoeder, een verstandige vrouw, ze leeft nog, kon 86 jaren. Maar die vertelde me eens toen ze 44 jaar was, en het woord God, niet dat de Heere niet in haar werkte, maar toen het volkomen woord voor haar verlossing was. Ik zal niet meer op u toornen, nog op u schelden in de eeuwigheid. Toen vertelde ze me, ze zegt, och joh, ik dacht, ik hoopte dat ik mijn verjaardag niet meer hoefde te vieren, hier op aarde. Vanwege de liefde Gods en de betrekkingen tussen die dierbare middelaar en mijn ziel. Want ik dacht, het is mij verreweg het beste om bij hem te zijn. Ze zegt, nou ben ik 25, inmiddels 86, nou ben ik al diep in de 80. Ja. En nou heb ik dat niet meer. Het is goed als de Heere me wegneemt. Ik hoop niet dat ze een sprankeltje angst daaromtrent heeft. Maar ze zegt nu, als ik er nu mee geconfronteerd word om weggenomen te worden, dan is het uit het oogpunt. Ik ellendig mens. Ik leeg mens. Wereldmens, noem maar op. Ik hart mens. Niet zozeer dat zoals dat toen ze 44 was. Maar nou, omdat het een ellendige toestand is. Dat de mens zichzelf komt waar te nemen. Hoe dat die is. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat is begrijpelijk. Zo zie je ook in het leven, in het geestelijk leven dat uit God is hier op aarde. Zie allerlei tijden. Het was voor hun een mooie tijd geweest, zouden we zeggen. Ze hadden met blijdschap niet in de zin van moet dat nu, maar omdat er liefde bij was en de trekking van de Vader in hun leven was. Naar de Zoon hadden ze niet murmurerend alles achtergelaten, hun bedrijf en hun beroep en noem maar op. Maar ze hadden gewillig, hadden ze alles verlaten, Heere. Wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Dat was geen pijnlijke zaak voor die mensen, maar het was de vrucht van die band der liefde en die majesteit van zijn profetisch woord. Volg mij, en ze waren hem gevolgd. Het was een aangename tijd. Zo kan het ook nu nog in het leven een aangename tijd zijn. Het kan ook zijn een tijd waaraan we aan terugdenken. Hoe was ik toch zus of zo? Het lijkt wel of alles anders geworden is. En dan mag iemand zeggen, zo gaat het nu in het leven. Want God oefent zijn ellendige. Hij leidt ze in de duisternis. Opdat ze zouden leren dat God alleen hun licht is. En dat ze niet door zien en aanschouwen, maar door het geloof zullen leven. Maar er is zo iemand niet altijd mee gered en tevreden. Dat is immers het werk van de Heilige Geest. Om ons waarachtig zo uit te winnen. Dat we, je zou zeggen, vanuit de hoogte van dat spreek, van die sprekende zaligmaker, die sprekende profeet. Dat we uit die hoogte, uit die positie worden teruggebracht. Op onszelf. Opdat we recht zouden verstaan. Dat als we die hoge priester niet hadden. Dat we met alles wat we gehoord hebben. En waar we mee verblijd zijn geweest. Voor eeuwig rampzalig zouden zijn. Waarom rampzalig? Omdat waar hij niet veel meer met ons spreekt. Daar gevoelen wij aankomen. Daar gevoelen wij de werkelijkheid van ons boze bestaan. Daar ervaren wij dat we niets hebben, nog geen gedachte voor God, om hem nou te bedoelen en hem nou te benodigen. En dat we van onszelf al zo onbekwaam zijn, dat we niet tegen één, maar tegen alle geboden Gods overtreden met gedachten, woorden en werken. En dat wij die liefde niet kunnen opwekken, nog wakker maken. En dat wij vaak als wrakhout aan de kant gespoeld liggen. En dat de stroom aan ons voorbij gaat. Om dan iets te gaan leren van wat het eigenlijk zeggen wil. Uit genade zijt gij zalig geworden. Omdat, ik mag het even zo stellen. Terwijl ik teruggeworpen word op mezelf, op mijn nietsheid, op mijn ledigheid, op mijn totale onvruchtbaarheid. Waar het wel lijkt alsof geen woord uit de ganse Bijbel mij aanspreekt. En geen woord van de hemel komt om mij er nu eens bovenuit te trekken. En om me nu eens blijmoedig te doen zeggen met mijn God spring ik over een berg. En dring ik door een bende heen, dat in die tijd, die borg, als hoge priester nu, buiten mij en zonder mij, en toch met mij in zijn middelaarshart, geworsteld heeft, om die prijs der zielen dat rantsoen aan God voor tijd en eeuwigheid te voldoen. Voel u, dan gaat de mens pas, al is het niet aangenaam, gaat hij zuiver leren wat het zeggen wil, uit genade zalig te worden, zoals die is, zo ellendig, zo verdoemelijk, zo leeg en zo geesteloos. Zo heeft die dierbare borg en middelaar zijn bloed gestort voor zo een. En zo maakt hij hem ook zalig. Niet omdat die persoon, die mens, dat nou zo wil en zo kan bekijken. Omdat hij er zo in meewerkt, nee. Maar dat wordt juist het wonder. Dat hij nou zo zalig maakt terwijl we niets hebben dan wat God niet kan behagen. Ik zal niet veel meer met u spreken. Ja, ik trok slechts een kleine gedachte uit deze woorden. Voor de discipelen was het een pijnlijke confrontatie met dit woord. Want dat was hun alles. Dat was hun leven. En tegenover al de woorden van de zaligmaker, waaronder hun hart ineen kromp, en waarvan ze dachten dat niet, stonden er toch zoveel woorden tegenover, waarmee ze hartelijk verblijd waren, dat ze dachten, nou ja, hoe dat wel zal wezen, dat begrijpen we niet. Maar hij heeft toch gezegd, dat hij als koning zal heersen. Nu dan, ik zal niet veel meer met u spreken, verdriet, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niet. Jezus en de overste deze wereld, dat staan zijn twee zaken tegenover elkaar, twee personen. De zaligmaker, de borg en middelaar en de oude draak, de slang. De duivel, de satanas, de hinderaar, de verklager der broederen, de vijand God, de leugenaar en de moordenaar van de beginnen. Eenmaal kwam die overste, toen was hij nog geen overste deze wereld. Die kwam bij ons aankloppen in het paradijs. En die zocht toegang door de oorpoort naar ons hart. Is het ook dat God de weg heeft? En daar is die mensenmoorder en leugenaar van de beginnen, erin geslaagd om tot ons door te dringen. Je zou zeggen, duivel, wat had je toch in ons? Er was toch geen aanknopingspunt? Toch bestond de mogelijkheid dat de mens zou vallen. In de openbaring van het woord. We laten nu even de eeuwige raad Gods rusten. Maar God had in zijn openbaring gezegd. Ten dag als gedaan van heet. Zult gij de dood sterven. Het was voor Adam en Eva niet zo dat ze de dood moesten sterven. Maar voor Adam en Eva was het zo. Als gedaan van heet. Dan zult gij de dood sterven. En ze hebben in ongehoorzaamheid hebben ze geluisterd. Hoe dat allemaal in zijn werk gegaan is, wie zal dat peilen, wie zal dat verklaren? Hoe dat die mensen die wel vouwbaar, maar toch goed en naar zijn evenbeeld geschapen zijn, hoe die verandering tot stand gebracht is in die geest van die mens, hoe de hoogmoed is opgekomen en het ongeloof en het eigenwillige om eigen gedachten tegenover Gods gedachten te stellen. Wie zal het kunnen verklaren? Maar het is ons genoeg dat het woord ons openbaart dat het de mens niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden. En toen die mens gevallen is, toen was hij een opengebroken stad zonder muur. Je zou zo zeggen, de duivel heeft vrije toegang. Hij hoeft er niet voor te betalen. Hij hoeft niet alles op alles te zetten. Maar eer we het weten en het beseffen, is hij binnen, huppelt hij in en uit in dat leven van de mens. Er staat hier geschreven in het oorspronkelijke, want de overste deze wereld komt en heeft in mij niets. Moet je even op de tegenstelling letten. De overste deze wereld kwam bij Adam, die goede mens. En hij praatte met de mens. Toen kwam er in Adam iets en in Eva dat niet goed was. En ze luisterden. En ze deden het. En sindsdien moeten wij zeggen, de overste der wereld met zijn ganse aanhang komt en vindt in ons allemaal wel iets. En niet alleen iets, maar hij vindt in ons veel. Er is als het ware een soort samenhang gekomen tussen de duivel en de mens. Al heeft God ons niet doen vervallen aan de staat en de stand van de duivelen, want hij neemt de gevallen engelen niet aan, maar hij neemt het zaad, hij neemt de engel niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Maar nochtans is er iets. Kijk, er zijn dingen in het leven, zoals in het natuurlijke leven, als ze dat tegen je zeggen zouden, zeg, hebt u dit of dat gezegd? Dan zeg ik, nee man, dat kan niet. Dat kan ik gewoon niet gezegd hebben. Ja, maar per vergissing of zo, nee, dat kan niet. Waarom? Omdat je voelt, dat bestaat niet voor je en dat leeft niet voor je en dat is er gewoon niet bij je. Dat is er niet. Dan kun je zo volmondig zeggen, oh nee, dat vergis je eigenlijk, dat heb ik niet gezegd. Hoe kan dat nou? En dat zeg je dan naar de mate dat je weet of zoiets in je leven, nou ja, een plek inneemt. Dat begrijpt u wel. Als iets anders ligt, dat je zegt, ja, het zou kunnen dat ik dat, hè, want ja, ik heb, ja, voel je, daar ben je niet zeker meer. Dan moet je gaan denken, want je zou het wel eens toch eens zo gezegd kunnen hebben. Dan is er iets in ons, waardoor die beschuldiging niet zonder meer kan worden afgewimpeld, omdat we voelen, ja, dat zou toch wel eens waar kunnen wezen. Nou moet je kijken, nou de overste deze wereld, hij wordt een overste genoemd, want hij is een ontzaglijke, machtige vorst. Die komt bij Jan Rapp en zijn maat, die komt bij de rijken, bij de koning en bij de koningin, hij komt bij ons allemaal. En wat vindt hij dan? Oh, dan vindt hij zoveel wat van zijn gading is. Hij kan als het ware doorborduren op ons borduursel. Hij kan doorbreien op ons breiwerk. Want wij zijn gevallen en wij derven de heerlijkheid God. Nu is een mens een zondaar geworden. En nou vindt die Satan, een mens mag zich wel eens wat heilig of voordoen alsof er geen Satan enige invloed heeft en geen zonde. Maar hij bedriegt zichzelf. Want die Satan die heeft in ons wat. Hij heeft in ons een herkenningspunt, een aanknopingspunt. Hij kan bij ons komen. En dan is het dat door de genade Gods, die heerschappij door God van de duivel in ons leven gebroken wordt. Nochtans moeten wij niet denken dat wij daarom geheel en al gevrijwaard en bevrijd zijn van die Satan, want wij hopen dat God hem haast onder onze voeten zal verpletteren. En nou moet ik denken, dat is toch een beschamende en een pijnigende en ontdekkende gedachte. Zie nou ergens in een, er komt een opkoper die komt bij je en die vuilnisman die zegt nou, oh dat is niks voor mij bij. Nee, dat kan ik niet gebruiken. Maar dat er nou iemand komt, hè, en dan een overste, een duivel, en die zit zijn ogen uit te kijken. Hé, dat die zondaren zo slecht zijn. Dat ze zo gemeen zijn. Ja, daar wrijft hij over in zijn handen. Daar is hij blij mee. Ik zal ze nog een handje helpen. Ik zal het vuurtje nog wat hoger opblazen. De overste deze wereld, wat heeft hij in ons mee? Onze hoogmoed. Onze, ja, roekeloosheid. Onze zedeloosheid. Onze onheiligheid. Onze onreine geest. Nee, hij stuurt er gelijk een onreine geest bij. Wat heeft hij bij de een, ziet hij, oh, dat is een onrein mens. Die stuurt hij een onreine geest om het vuur aan te blazen. Ja. Hij probeert alles te laten meewerken om iemand te verstrikken in dat net. Straks gaat hij erna, gelijk een os naar de slachtbank. Een driftig mens, hij wrijft in zijn handen. De overste deze wereld, hij stuurt er een driftduivel naartoe. En die stookt het vuurtje nog 7 maal heter op. Want het liefst zou die zien dat die ene mens, dat die de ander de hersens in zou slaan. De ander kan zijn handen niet thuis houden. Als die ergens is. Nee. Ja, kun je hem lachen. Goed zo, zegt de duivel, ik zal hem een handje helpen. Oh, dat is nou door de zonde gekomen, dat die grote vuilnisman bij ons alles vindt wat van zijn gading is. En dat hij daarmee kan werken. En ons daarmee kan opjagen. Een ander is een gierigaard, een ander is een verkwister en noem maar op, ga zo maar door. De een die loopt erbij of dat hij in zijn waarneming de koning is of de burgemeester, hè, van de hoogmoed. Het is wat. En de duivel zegt, wie doet dat je na? Hè? Wie kan dat wat jij kan? Ga zomaar door. En als de Heer nou bij ons zou komen kijken, dan zou de Heer niks vinden. Tenminste, zo komt het bij mij over. Laten we nou eens even wegdenken, Gods eigen werk in het leven van zonde, maar laten we het nou eens even stellen, zoals wij nou in Adam liggen. Komt de Heer kijken, dan ziet de Heer niks. En de Heer kwam, en hij vond in ons niets. En de duivel kwam, en die vond zoveel dat hij zei, ik heb jullie allemaal te pakken, want ik zie, jullie zijn met een zwarte kool getekend. Het zal geen moeilijkheden opleveren om jullie voor eeuwig weg te slepen. Je wilt zelf. Wat een ontzaglijke dingen. God die niets in ons vindt. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen. Het ganse land is trouweloos afgeweken. Vol stinkende gebreken. Maar nou hier, Jezus en de overste deze wereld. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de overste deze wereld komt. Heer Jezus voelt hem aankomen. Hij voelt hoe Judas intussen de zaak bij elkaar aan het trommelen is. Een bende met zwaarden en stokken om uit te trekken de donkere nacht in. De overste deze wereld komt. en heeft in mij niets. Dat is het wonder. Dat is het grote. Jezus en de overste deze wereld, die staat daar tegenover. Ik en de overste deze wereld. Die dansende duivel die zijn eigen ongeluk lacht om mij en om u. Omdat hij denkt, ha, wat heb ik hier nog een gezelligheid bij die mensen. Maar dat nou Jezus er tegenover staat. En dat die nu kan zeggen, die overste deze wereld heeft in mij niets. Geen enkele aanknopingspunt. Hij kan bij mij als het ware niet terecht. Er is geen ene opening om mijn reine ziel in beslag te nemen. Hij kan mij niet opjutten tot dit en tot dat. Helemaal niet. Want Christus Jezus is zich hier toch zo bewust. Dat hij nooit geen onrecht gedaan heeft. En geen bedrog in zijn mond geweest is. Ja, dat er ook in zijn verborgen zielenleven niets is waar de Satan zijn vuile vinger op kan leggen. Om hem ermee te beschuldigen, om hem ermee te treffen en om hem ermee van de weg af te krijgen. Dat is toch groot, mensen. Dat is toch een plaatsbekleding. De overste deze wereld kwam en hij nam Adam zo mee. Een goede Adam. En toen kwam God kijken en hij vond in ons niets meer terug van zijn beeld en van zijn gelijkenis. Wij waren weggekropen, bevreesd en bevende voor de straf die ons wachtte en bedekte ons met vijgenboombladeren. Toen moest eigenlijk God ons noodwendig verdoemen, rechtvaardig. Maar in zijn eeuwige raad en besluit had hij een tweede Adam vastgesteld en uitverkoren. En nu komt de overste deze wereld, de duivel, en die vindt in hem niets. En nu wil straks de Vader als rechter in hem alles vinden, opdat wij uit de klauwen van die duivel en van de zonde rechtvaardig bevrijd zouden zijn. Dat is toch een onbegrijpelijk wonder. De duivel die zal hem bijten en en tekeer gaan tegen hem. Maar zijn kop wordt verpletterd, want hij kan er niet inkomen. Maar de Vader zal als rechter al die schuld die hij niet gedaan heeft, maar die wij hebben gedaan. Waar de duivel zo blij mee is in ons leven, dat we zulke godverlaters zijn en zulke zondaren. Dat zal hij nou allemaal willen vinden, de rechter, de Vader, in zijn kind Jezus. O, als dat alles een ogenblik openkomt, dan zou je zeggen, ja, mens, wie zou te diep, te ongelukkig, te rampzalig in zichzelf kunnen zijn die niet zalig zou kunnen worden, zonder dat God een van zijn deugden daarbij behoeft te krenken. Want hij heeft zichzelf verheerlijkt in deze weg. De hoogste deze wereld komt en heeft aan mij niet, gelukkig niet. Want nu ligt hier in huis gedrukt. Hij is het reine lam, het heilige lam, het onbevlekte lam, onstraffelijk. Maar, opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb, en alzo doe gelijk mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Jezus en zijn Vader. Hier wordt ons iets geopenbaard van die verhouding. en van de diepste intentie van zijn borg- en middelaarswerk. Want het gaat Jezus altijd, en dat komt zo sterk in het Johannes-evangelie openbaar. Johannes heeft daar bijzonder licht in gehad door de Heilige Geest om dat te mogen opmerken. En bij Lucas ving je ook natuurlijk al deze dingen, maar weer andere dingen. Daar ving je hoe de Heer zo wat een wonderdoende zalig maken dat Hij is in het genezen en in het zoeken en zalig maken dat verloren was. Maar zo ving je in die evangelie tezamen de volle raad Gods geopenbaard, ook aangaande de zaligmaking. Johannes die mag hier nu eens een ogenblik de blik hebben daarop, dat het in het leven en in de arbeid van de Heer Jezus gaat om de liefde tot de Vader. Ook tot de wereld, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is ook een uitspraak die we in Johannes vinden. Maar hier valt even de klemtoon op Jezus en de Vader. Dat zijn ganse leven nu gericht is tot de ere des Vaders. Die duivel die vindt niets in hem. En als borg en plaatsbekleder wil de Vader alle zonden in hem vinden. Maar door toerekening. Niet omdat hij ze gedaan heeft. Want als het daarover loopt, vond de Vader in hem alles wat tot het eeuwige leven en tot de gerechtigheid is behorende. Hij vond in hem altijd een verheerlijken van zijn naam. Altijd een openbaren van die Vadernaam aan de discipelen. Hij vond altijd een bedoelen van die ere God. Gij zijt het die de eer der mensen liever hebt dan de ere God. Ik eer mijzelf niet, maar mijn Vader die zal mij eren. Hij zocht de ere van zijn Vader. Want die Heere Jezus Christus, die wist op een volmaakte wijze waar het nu eigenlijk over liep. In het paradijs en straks op Golgotha. Dat wij een goeddoend God getracht hebben van zijn eer te beroven. En dat we hem ook van zijn schepsel, het pronkstuk van zijn vingeren, de eer van zijn naam, dat menselijk geslacht, dat boven de dieren aanspreekbaar was voor God. Want God sprak met hen. En zij spraken met God en ze kenden hem aan de wind des daags die door het geboomte woeit. Wij hebben God van zulk een schepping beroofd. En we hebben ons gemaakt tot onteerders van de schepper. Tot aantasters van zijn deugdebeeld, het welk hij over ons heden had gespreid. Niet dat wij God kunnen aantasten, maar van ons uit gezien hebben wij alles verwoest, alles verdorven. En kan er niemand zeggen op de vraag, waar zijt gij, hier ben ik het werk uw handen. Onmogelijk, want we zijn niet meer wat we behoorden te zijn. En nu is toch een van de sterkste banden, een van de sterkste relaties, de liefde. De liefde tot de ander. De liefde in het doen van de wil van de ander. Wij hebben niet gedaan wat God wilde. De liefde tot onszelf bleek sterker dan de liefde tot God. Want als Adam toen gebleven was bij die liefde tot zijn God en Maker, dan had hij ook het woord bewaard dat God hem gaf. Maar als de liefde tot zichzelf de overhand krijgt, dan breekt de band af. Dan verwordt Adam tot een liefdeloos schepsel. En wij met hem. dan krijgt God niet meer waar hij recht op heeft. De liefde. Nu, maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb. Zo lief heb. Dat ik al zo doe gelijk hij mij geboden had. En wat heeft de Vader geboden? De Vader heeft geboden zijn knecht te zijn. Om dat vlees en bloed aan te nemen waarin gezondigd was. De Vader heeft in zijn eeuwige raad en in zijn goddelijk besluit de weg uitgestippeld. Van het begin tot het einde. En de Zoon heeft een antwoord gegeven. Wie zal borg worden voor dit geslacht? Zie ik, kom, o God, om uw wil te doen, uw welbehagen te doen. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Opdat ik al zo toegelijkerwijs de Vader mij geboden heeft. Zijn deugden zullen worden verheerlijkt. Zijn naam zal geopenbaard en geprezen worden. Daar zal een waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Dat aan God teruggeeft wat wij hem ontstolen hebben. En dat aan God alle eer en glorie zal toebrengen. Jezus en de Vader. Ja, hij komt niet om zichzelf te dienen. Maar hij komt om de Vader te dienen. Hij komt om de prijs te betalen. Hij komt om God te verzoenen als een zoenmiddel door de Vader voorgesteld. Zie hier, mens, hoe wij wederom daar buiten vallen. Wij, eigen bedoelende schepselen, eigenzinnige zondaren, die wel eens een groot woord misschien durfden te gebruiken. Aangaande de Ere Gods, maar die hier mogen horen dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, ook om de Vader lief te hebben en te eren en zijn goddelijks raadsbesluit van het begin tot en einde toe te volvoeren en uit te werken. Maar opdat de wereld weet, laten we nou nog iets zeggen, dan gaan we naar huis. Jezus en de Vader, dat was de tweede gedachte. Hij heeft de Vader lief en doet wat de Vader beveelt. Maar hoe is het nou met de wereld? Opdat de wereld weet dat ik die Vader lief heb. En al zo doe als mij de Vader geboden. Wat betekent dat? Wel, deze is gezet tot een val en een opstanding. Velen in Israël. En daarbuiten. Want deze verachte steen, door de bouwlieden wel verworpen, is van God gemaakt tot een hoofd des hoeks. De wereld zal het weten. De wereld zal weten en bekendgemaakt worden dat er één is, een naam, een persoon, een middelaar, Gods en der mensen, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Dat er één is die in uiterste en opperste liefde zichzelf dood geofferd heeft aan zijn God, Vader en Rechter, zal de wereld weten. Het zal zijn aan enerzijds tot een oordeel, want ze zullen ook in de dag der dagen over hem rouwklaar en leven, omdat ze hem hebben veracht. Hem hebben miskend. De wereld zal het weten. Overal waar het evangelie verkondigd wordt, daar begint de scheiding. De scheiding tussen wat van God is en wat van de wereld en de duivel is. Overal waar het evangelie komt, daar komt ook in beginsel het weten. Maar nu zal hij niet alleen zijn. Tot een overtuiging, tot een eeuwig oordeel. Maar laten we eerder dit beklemtonen. opdat de wereld, die in zichzelf verloren zondaren, opdat ook die discipelen, die ook wereld zullen zijn en worden met Nicodemus, om al zo een onderwerp te zijn voor dat eeuwige wonder. Staat op, laat ons van hier gaan, het lijden en het sterven en het oordeel tegemoet, opdat die in zichzelf verloren wereld dat zou weten. Daarmee in de onderste kuil, als het God behaagt op zijn tijd getroost te worden, als een liefdeloos monster in zichzelf, opdat de wereld weet, u, ik, dat ik de Vader lief heb. En dat uit die eeuwige liefde betoning van Jezus tot de Vader ook weer honing zou vloeien uit de rotsteen, om zulke liefdeloze monsters weer een indruk te geven van die liefde. Opdat ze mogen zeggen, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Kijk, dat zal tenslotte de blijde vrucht ook zijn. Opdat de wereld weten, laat dan velen het weten tot hun verderf. Maar dat God geven, dat wij het mogen weten, als de enige troost in leven en sterven, dat ik met mijn verloren zaak, met mijn glansloos, met mijn levenloos leven, met mijn totaal failliete inboedel, met alles wat er is, zo ledig, zo liefdeloos, zo monsterlijk als u het zich ook maar in zou kunnen denken, nochtans, desniettegenstaande, opdat de wereld weten dat ik met lichaam en ziel beiden in leven en sterven niet mij, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed wilde betalen, die te midden van de ernstige woorden opstond, hen aanzag en sprak, staat op, laat ons van hier gaan. Amen.